Hoofdstuk 17, vers 5 en 8. Hoofdstuk 17, vers 5 en 8. Dit zegt de Heer: vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moeten en mij de rug toekeert. Hij is als een kale struik in de steppen. Nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond, in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan een rivier, zijn wortels raken het water, hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen, hij lijdt niet onder droogte, altijd draagt hij vrucht. Amen. We hebben vorige week een inleiding gehad over de nieuwe reeks boodschappen over de boom. Kun je nog opnemen? Oké. Dank je. Vorige week hebben we een inleiding gehad. Ik heb een nieuwe boodschappenserie, een boom geplant aan een rivier. En ik zou graag daar een serie over maken. Ik had daar een mooie PowerPoint met allemaal beeldjes en zo verder. Maar je gaat je eigen beelden moeten dan maar imagineren. God zegt hier doorheen de profeet en de psalmist in Psalm hoofdstuk 1 dat zij die vertrouwen op de Heer, zij die hopen op de Heer, die zijn woord volgen, zullen zijn zoals bomen geplant aan een rivier. Amen. Een stevige bomen. Bomen die niet zullen verdorren. Hè. Ook al zal er hitte zijn, hij zal er geen last van hebben. Zijn bladeren zullen groen blijven. Ook al zal er droogte zijn in het land, het maakt niet uit, want zijn wortels zitten in de rivier en altijd, vroeg of laat, zal hij vrucht dragen. Het spreekt over de gelovigen die weet wie hij is in Christus. Het spreekt over zij die weten wat Christus voor hun heeft gedaan. Ook al komt er een wind, ook al komt er een periode van hitte, het zal me niet deren, want ik weet mijn wortels zitten in de rivier. In Psalm 1 zegt de psalm is ongeveer hetzelfde. Hij zegt, gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven, die niet omgaat met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Ze steeds weer overdenkt over dag en 's nachts. Hij is als een boom aan het water. Een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is. En waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo'n mens zal slagen wat hij ook doet. Amen. Het is goed dat je misschien die versen opschrijft, dan kan je ze thuis nog eens nalezen. Dan kan je daar nadien nog even over mediteren. Amen. Wanneer een boodschap wordt gepredikt, is het niet alleen voor de dag van vandaag, voor de zondag. Maar die neem je mee, dat woord neem je mee tijdens de week. Zodat wanneer je opstaat en je herinnert, ah ja, ik ben een boom geplant aan het water. Welke vers was dat nu weer? En dan ga je even terug naar je Bijbel, kan je lezen, ah ja, in Psalm 1, in Jeremia, hoofdstuk 17. Vers 5 en 8. En kan je dan nog eens even overdenken. Want God geeft niet altijd een openbaring op een bepaald moment zoals vandaag. Maar hij kan ook verder gaan tijdens de week. Hij heeft altijd het juiste woord klaar voor u op het juiste tijdstip. Amen. Het kan misschien zijn dat je vandaag niet veel kan opnemen. Omwille van weet ik veel hoe je bent binnengekomen. Amen. Je bent misschien geblokkeerd. Er zijn misschien zaken die je prioriteit in beslag nemen. En zo God weet dat. En hij gaat zich ook niet opdringen. En ga wachten tot je er klaar voor bent, totdat je jezelf kan openstellen. En dan gaat hij je er terug doen aan herinneren dat wat de Heer heeft gezegd op zondag. Amen. Dus we horen hier meerdere passages dat we zijn zoals bomen. En een grote boom, een grote sterke boom, dat groeit niet zomaar. He, daar komen niet zomaar grote takken aan, grote bladeren en vruchten aan. Nee, dat heeft tijd nodig, dat is een proces. Hetzelfde met een christen. Die verandert niet van de ene nacht op de andere. Hè. Het is een proces dat tijd nodig heeft. Het is een proces dat nederigheid verlangt. Zelfdiscipline. En geloof in het werk van Christus. Amen. Dat moet zijn uitwerking vinden in liefde naar God toe en liefde naar uw medemens. Als er iets is dat je gelooft, dat geen uitwerking heeft naar liefde naar God toe of naar je medemens, dan is het niet van God. Want alles wat God ons geeft, heeft als bedoeling om God lief te hebben en je medemens lief te hebben. Amen? Dat is de bedoeling. En een boom, die, als jij die boom wil worden, die grote stevige boom, die niet vertort, die altijd zijn vruchten geeft, amen, die daar staat naast de rivier, moet je beseffen, een boom, bestaat uit verschillende delen. We hebben het wortelsysteem, we hebben de stam, we hebben de takken, en dan hebben we hetgeen dat groeit aan de takken, de bladeren en de vruchten. En het is de bedoeling, het is het plan en de wil van God, dat elke boom groeit. Dat elke christen vruchten produceert. Want de Bijbel zegt, zo wordt de grootheid van de Vader zichtbaar. Dat als je liefde hebt voor elkander en aan hun vruchten, zul je elkaar herkennen. In Matteüs 13, vers 8 en 9. Ik zeg, het is de bedoeling, het is het plan van God. Niet om u te redden, om u uit de hel weg te houden. Nee, het is het plan van God om u nu op deze aarde in een grote boom te maken, waaraan vele vruchten gaan groeien, zodat je andere mensen kan gaan zegenen. Amen. Met het evangelie van de Heer. Kijk, Jezus zegt in Matteüs 13, 8, er viel ook wat zaad in goede grond, en het bracht vrucht voort, deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Jezus vertelde steeds in parabels. En in een van de parabelen vertelt hij over de zaaier en het zaadje. Sommige zaadjes vallen op slechte grond, maar er valt ook zaadjes op goede grond. Het woord van God valt ook op goede grond. Kan iemand zeggen, ik heb goede grond? Mijn hart is goed, het woord van God is in mij. Halleluja. God zei, alhoewel als dat op uw grond valt, dan zal dat vruchten produceren. Bij sommigen 100 vruchten, bij sommigen 60, bij sommigen 30. Maar het zal vruchten produceren. Amen. En dus om die vrucht aan die boom te produceren, moeten we beginnen bij het begin. We moeten beginnen bij hetgeen dat onder de grond gaat groeien. En dat zijn de wortels. Amen. Dat zijn de dingen die je niet kan zien. Dat zijn de zaken die jij doet tussen u en God, die niemand anders ziet, maar het is o zo belangrijk. God is niet geïmpressioneerd om hier binnen te komen en een show op te voeren en te dansen en te zingen en dan naar huis gaan en een ander leven leiden. Nee, de wortels die men moet doen laten groeien, diep binnen de grond, is tussen u en God, is uw Godverbinding. Amen. Het wortelstelsel bepaalt de groei van de gehele boom. Amen. De wortel bepaalt de stam, de takken, de bladeren en de vruchten. En spijtig genoeg, maar een zwak wortelstelsel produceert een zwakke boom. Dan heb je al zo'n zwak boompje gehad in je tuin, of een zwakke struik, dat door omwille van droogte of weersomstandigheden, te weinig water, weet ik veel, was, en wortels niet diep genoeg heeft kunnen, je trekt het er gewoon uit. Je hebt zo van die boompjes aan mijn zijkant, van die groene, noemen die. Nee, niet boektaxus, iets taxus. En ik zie daar zo een paar van die taxussen zijn kapot, want die worden dan bruin, die in kleur verdort enzovoort. En ik dacht, lap, moet die allemaal gaan uittrekken. Maar raar, dat ging heel makkelijk. Ik heb die daar een jaar in laten zitten, totdat er bijna geen blaar meer. Maar ik kon ze gewoon uittrekken met één hand. En als je dan een gezonde boom hebt, die ook moest verplaatst worden. Man, ik heb daar zitten aan werken. Dan moeten in kappen met mijn schub. Ik kreeg die wortels maar niet kapot. En die liepen helemaal door, onder, overal. Op het perceel van mijn buur zat. Dat was heel moeilijk om die te verplaatsen. Maar een dode boom met zijn wortels, heel oppervlakkig, die is zwak. En dus, een christen, zijn wortels, waar jij je wortels mee voedt, bepaalt de grootte van de boom. En hoe diep de wortels gaan, bepaalt de stevigheid van de boom. De wortels zijn dus belangrijk. En sommige bomen staan bekend omwille van hun wortelsysteem. Bijvoorbeeld in Lucas, hoofdstuk 17, vers 6. Is de Heer die daar weer een parabel vertelt. Hij zegt, als jullie geloof hadden, als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee en hij zou jullie gehoorzamen. En Jezus vertelt hier een parabel over de noodzaak van geloof te hebben en dat je doorheen geloof alles mogelijk is. En hoe groot geloof? Het geloof van een mosterdzaadje. Klein zaadje, geloof in mij. Geloof dat ik vergeving kan bieden. Dat is nodig. En dan kan je zeggen tegen die moerbeiboom, in die tijd, de moerbeiboom was een gigantische boom die bekend stond omwille van zijn diep wortelsysteem. Zelfs doorheen periodes van droogte, doorheen periodes, heel moeilijke periodes, die boom had een unieke eigenschap dat hij altijd wist om zijn wortels diep en diep te trekken. Dus daarmee Jezus zegt, als jij een beetje geloof hebt, ziet die een boom aan, je kent die een boom, hè? Die kunnen wij niet uittrekken. Die hadden toen geen machines en graafmachines zoals wij die vandaag hebben. Zij konden die niet zomaar uittrekken. En dan, maar als je geloof hebt, kan je zeggen tegen die wortels uit de grond en in de zee. En dan zal jullie gehoorzamen. Amen. Hetzelfde met Christen. Wij moeten bekend staan van ons diep wortelsysteem. Dat wanneer er droogte is, wanneer dat er wind is, wanneer dat er regen is, laten we dan onze wortels dieper in de rivier planten, zodat we sterker, zodat we dieper met de Heer kunnen wandelen. Zie, de reden waarom dat er zo'n zaken op ons afkomen is niet, de duivel wil ons kapot maken, maar de Heer wil die zaken gebruiken, zodat ons wortelstelsel, waarop heel je boom is gebouwd, de stevigheid van de boom hangt af van hoe wij omgaan met tegenspoed, hoe dat wij omgaan met zaken die we niet leuk vinden. Amen. Het is niet leuk om te gaan naar de gemeente, om daar te zingen, als je jezelf niet goed voelt, omdat je slecht voelt, omdat je iets hebt gehoord, omdat er een computer kapot gaat. Amen. Maar het is niet leuk dat je niet kan zien de tekst. En dat zijn nog maar kleine dingen in het leven. Maar hoeveel meer die grote zaken die ons dwarsbomen, hoeveel meer moeten we zeggen, Heer, ik ga door met jou. Want ik weet, dit is maar een periode waarin ik sterker en dieper met u gaat uitkomen. Heer, ik ga u beter leren kennen. Mijn boom gaat nog groter worden. Het gaat nog dieper groeien. Het gaat nog steviger worden. Niet zodat ik arrogant kan neerkijken op anderen, maar zodat anderen beschutting kunnen vinden onder mijn boom. Amen. Onze wortels zijn onze Godverbinding. Godverbinding is gebaseerd op geloof. En geloof moet men voeden doorheen het horen en het lezen van Gods woord en door communicatie met onze Schepper. Amen. Met een slide stond dan: geloof wordt gevoed door bidden en het woord. Amen. Er is geen enkele andere manier om uw geloof te doen groeien. Dus doorheen het woord en door dat woord te brengen tot Hem en Hij spreekt terug tot ons. Amen. Sommige mensen lezen alleen maar het woord. Eenweg communicatie, snap je? Ze lezen, maar ze brengen niet terug hetgeen dat ze opnemen. We begrijpen niet alles wat hierin staat. Helemaal niet. En sommige passages hebben wijsheid nodig. Het is meer dat we moeten vragen van, Heer, hoe is deze passage toepasbaar in mijn leven? Heer, wat wilde jij hier nu mee zeggen? Je moet de Heer toelaten om te spreken. Niet alleen wat jij wil lezen, maar laat de Heer er ook uitbrengen wat Hij wil zeggen tot ons. Amen. Geloof wordt geproduceerd door het gebed en door het woord. Want hoe ga je weten wie je bent in Christus? Hè? Als je het niet hoort. Of als je het niet leest. Amen. Hoe ga je je identiteit in Christus uitleven? Hoe ga je dat toepassen in de wereld? Als je het niet brengt tot God. En zegt van, Heer, wat verlangt u van mij deze morgen? Het Heer, geef me wijsheid vandaag voor mijn beslissingen deze dag. Want ik weet niks. U weet alles. Heer, geef mij nieuwe liefde, zoals we hebben gehoord vandaag, Heer, dat we liefde tot u en liefde tot de medemens. Heer, dompel me om in liefde, zodat wanneer ik op pad ga en ik kom die amputante mensen tegen, dat ik niet gefrustreerd ga geraken, maar dat ik mijn gedachten hou op u. Zo snap je wat ik wil zeggen. Daar komt geloof aan te pas. Want Hebreeën 11 en 6. Amen. We willen God plezieren. Amen. We willen God plezieren. Ah, ik hoop dat je dat wilt. Anders zit je op de verkeerde plaats. Maar Hebreeën 11 en 6 zegt de manier om God te plezieren. Om God vreugde te geven. We willen iets terug doen voor hetgeen dat Hij heeft gedaan voor ons. Amen. Niet alleen maar opnemen en daar niks mee doen. Nee, ik heb het ontvangen. En de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Want wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat. En wie Hem zoekt, zal door Hem worden beloond. Amen. Hebreeën is heel duidelijk. Je kan onmogelijk God vreugde geven, onmogelijk God plezieren, buiten geloof. En dat is die Godverbinding. die Godverbinding, die wortels, die relatie tussen mij en God, amen, is gebaseerd op geloof en vertrouwen in hetgeen Hij heeft gezegd en heeft gedaan. Amen. We voeden ons geloof met gebed en met het woord. En we gaan niet zomaar in gebed om een religieuze daad uit te voeren, maar om Hem beter te leren kennen. Wie van jullie is al in die val getuimeld? Dat je in gebed gaat om van een schuldgevoel af te komen. Dat je in gebed gaat om je religieus to-do-listje af te vinken. En dan, ik heb mijn taak gedaan, nu kan ik gaan slapen. Of ik heb mijn taak gedaan, nu kan ik verder. Maar niet echt met de intentie om God beter te leren kennen of om iets te ontvangen. Het is een eenrichtingsverkeer. Wie is al in die val gedaan? Want allemaal, iedereen, elke dag maak je nog steeds dezelfde fout. Amen. Gebed is geen waslijst aan noden voor de Heer brengen, maar het is een tweeweg communicatie. Amen. Een paar weken geleden hadden we een conferentie in Brussel en broeder Mark Schutz, je hebt hem gehoord op de zaterdag, hij zegt: ik begin elke dag met een gebed tot de Heer en ik vraag de Heer om mij te dopen in zijn liefde. Om liefde voor de mensen die ik op straat tegenkom en wijsheid zodat ik kan zeggen wat ik moet zeggen op het gepaste tijd en momenten. En soms geeft God mij een woord voor een mens, soms geeft God mij niks. Maar als je niet vraagt, dan krijg je niks. Dan zegt hij. En hij heeft al dingen meegemaakt dat hij jaren heeft geworsteld naar een antwoord. En God geeft het na een paar jaar uiteindelijk. En broeder Mark Schut vraagt: allee God, waarom vertelde mij deze nu? Het had veel beter geweest, moest ik het 7 jaar eerder hadden geweten. Heb ik al die problemen kunnen vermijden. En broeder Mark Schut zei: ja, je hebt het niet gevraagd. You did not ask. En zo denk je dan, de Heer, allee, had dat nu niet 5 jaar geleden? En God zei: jammer, je hebt het niet gevraagd. En dus we praten over God en we denken dat we dat eenrichtingscom. Nee, het is tweerichtingscommunicatie. En hij zegt: soms als ik een antwoord nodig heb, ik blijf de Heer vragen totdat ik het ontvang. En het gaat dan over zaken van het koninkrijk van God. Het gaat niet over weet ik veel andere mondijnen. Uw doel moet duidelijk zijn. Amen. De wil van God leren kennen. Hem beter leren kennen. Tweeweg communicatie gebeurt tijdens gebed. Dat we onze oren spitsen op wat de Heer zegt. Amen. Dus onze wortels is ons geloof naar God toe. En wordt onderhouden door gebed en het woord. Er zijn een paar principes. Ik wil vandaag principe nummer 1. Volgende week gaan we daarop verder. Het zal een reeks zijn van, zeven preken. Misschien zullen we wel zien hoe lang dat duurt. Maar onze relatie is gebaseerd, gebed is gebaseerd op principe van de noodzaak. Ja, geloof is niet zomaar een optie. Dat is niet zomaar iets dat bijkomstig is in het leven van de christen. Zijn woord is niet zomaar iets extra. Het is een essentieel onderdeel van het leven van een christen. Gebed is hetzelfde. Matteüs 21 en 13. Jezus zei, er staat geschreven, mijn huis moet een huis zijn van. Dat ken je, hè? Dat is het principe van noodzaak. Dat is geen optie. Hè? Als we het voelen, gaan we bidden in het. Als we het voelen, gaan we liederen zingen. Maar voor de rest gaan we handel drijven. Nee, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van, zegt Jezus. Amen. Het is belangrijk dat als we samenkomen, als u samen gaat, waar dat je ook een meeting houdt, dat je doet in de naam van Jezus en dat het gefocust is, amen, op gebed en aanbidding. Het woord van God, Lucas 18 en 1. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Het principe van noodzaak. Onze relatie met God gebaseerd op geloof dat zich voedt met gebed en woord. Is geen optie. Dat is het basis eigenlijk van de christen. Amen. Juist zoals het lichaam zuurstof en voedsel nodig heeft, zo hebben we ook een spirituele geloofsmens. Amen. Ik heb zuurstof nodig, ik heb voedsel nodig. Maar ook mijn geest, mijn zielsman, hoe dat je het ook mag noemen, je geloofsmens, heeft zuurstof en voedsel nodig. En dat gaat doorheen gebed en het woord communicatie. Met de Heer. En helaas komen we allemaal in die valkuil terecht. Alsof het lijkt dat we te druk bezig zijn. Hè? met afleidingen van de wereld, dat er geen tijd meer over is voor de dingen van God. Dat we zo bezig zijn met ons eigen imperium, dat we zelfs geen gedachten meer over hebben om voor de Heer zijn zaken. Iemand als meegemaakt, dat je op het eind van de dag je alles zo gestrest hebt gedaan, dat je zelfs geen één minuut nog maar een gedachte op de Heer hebt kunnen werpen. Maar moesten we het hebben gedaan, dan zouden al de zaken tijdens de dag misschien vlotter zijn verlopen. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. En zo worden we drukker en drukker en afgeleid met allerlei pings, ding, ding, meldingen, amen, dat we vergeten ons aan te melden bij de Heer. Tenzij dat er natuurlijk iets slechts gebeurt en dan hebben we gebed nodig en dan hebben we natuurlijk mensen nodig die voor ons moeten bidden. Nee, dat is niet hoe het werkt. Hè. Geloof is iets, is niet iets dat je opeens nodig moet hebben, want dan is het te laat. Geloof is niet zoiets van, ik zit hier in een emergency, ik heb nu geloof nodig om me hier... Nee, geloof is een toestand waarin je leeft. Een toestand waarin je bent getraind, dat wanneer er een ongeval zich voordoet, dat je kalm blijft en vertrouwt op de Heer, dat Hij je er doorheen gaat leiden. Het is een toestand waarin je leeft. Sorry, dat wanneer slecht nieuws komt, je niet in paniek schiet, maar je leven in de handen van God toevertrouwd. Dat is wanneer je onschuldig wordt beschuldigd. En dat is nog een moeilijke. Amen. Dat wanneer ze jou met de vinger wijzen en je hebt het niet gedaan, dat je niet direct kwaad gaat worden en direct in zelfverdediging modus gaat en je wraak al gaat beginnen te plannen. Nee, maar je zegt, rustig dan. De Heer is mijn herder. Hij zal me beschermen. Waarom? Waarom is dat? Omdat mijn wortels diep zitten. Mijn wortels zitten diep. Amen, ik ga niet me zomaar laten kennen. Mijn oude man is begraven en dood. Mijn nieuwe man regeert in mij. Zie, dat zijn de zaken die je elke dag moet herhalen tot jezelf, totdat je het gaat beginnen geloven. Dat je niet moet beginnen geloven wanneer dat de emergency zich daarvoor doet. Want dan is het te laat. Amen. Stel je voor dat er een op de grond zit en je moet gaan bidden. En er is er een ziek. Ik moet eerst vasten. Ik moet eerst even mijn kerk gaan opbellen voor meer geloof. Want daar ben ik nog niet in staat om Jezus te durven uitroepen. Of nee, het is een staat dat je niet beschaamd bent. Wat dan ook in de naam van Jezus. Ik bid voor hem. Deze ziekte zal niet het einde zijn. Amen. Zo van die zaken. Halleluja. Dank de Heer. Dank de Heer. Vader, laat de wortels, het wortelstelsel in deze mensen, Vader, diep in de grond reiken tot aan de rivier. En dat ze zich voeden met uw levend water. Amen. Ik zou graag eindigen met, er zijn hindernissen. Er zijn, blokkages, muren, die ons willen verwijderen van onze Godverbinding. Er zijn zaken die de duivel opwerpen, die uw eigen vlees wil opwerpen, want het is niet altijd een duivel zijn schuld, die de verbinding tussen u en God wil verbreken. Er zijn zo van die zaken die uw gebed verhinderen. En ik ga er een paar oplijsten. En het zou goed zijn dat je even een inventaris maakt in jezelf. En je denkt van, ja, daar kan de Heer nog iets aan veranderen in mijn leven. 1. Waarom antwoordt God soms geen gebeden? Omdat we niet vragen. Dat heb ik er straks al gezegd. Jacobus 4, hoofdstuk 4, vers 2. Jacobus hoofdstuk 4, vers 2 zegt, u krijgt niets omdat u niet bidt. Dat is duidelijk. Ja? Amen. We vragen dus niets. Tweede, als we iets vragen, is het met verkeerde motieven. Jouw motief om iets te vragen van de Heer kan een hindernis zijn. Ja? Weer Jacob, zelfde passage, hoofdstuk 4, vers 3. Als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Amen. Dus met welke motivatie ga jij in gebed? Als dat de verkeerde motivatie is, dan gaat het niet beantwoord worden. Soms geeft God het wel. Na jaren van zagen gaat God zeggen, oké, je wilt het zo hard. Het is niet goed voor u, maar ik ga het u geven om hier een les uit te leren. Gewoon omdat ik het u geef, zoals een klein kind dat u zo hard aan uw been zit te trekken. Dat, je hebt al 100 keer nee gezegd, je bent om het uw been. Oké, je wilt het hebben. Je gaat wel zien dat het niet goed voor is. Zo kan God, het is daarmee dat belangrijk is, Heer, je komt dat je zegt van, het is niet mijn wil zal geschieden, ik wil uw motivatie, Vader, ik wil uw koninkrijk zien in mijn leven. Daarmee ontbloot mijn hart, waarom vraag ik die dingen die ik vraag? Ik heb al gebedsverzoeken gehoord van mensen dat ik dacht, waarom vraag je dat? Er zijn veel belangrijke zaken in je leven die veel belangrijker zijn. De oorzaak, de wortels die moeten aangepakt. Je zit oppervlakkige dingen te vragen, dat ga je niet helpen. En soms geeft God me de moed om dat te zeggen. Want soms moet je iemand daarmee confronteren. Amen. Dus tweede verkeerde motief. Het derde, wat een hindernis kan zijn, is ongeloof. He, als we vragen, mogen we niet twijfelen. Jacobus 1, vers 5 tot en met 7. Jacobus die zegt, kom één van uw wijsheid tekort. Vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal uw wijsheid geven. Dan zegt hij, vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel, want wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Heb je dat laatste gehoord? Het zegt, wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Zeg ik niet, dat is de Bijbel in Jacobus 1, vers 7. Dus wanneer je iets vraagt dat naar Gods wil is, zoals wijsheid, zoals kennis, zoals zijn wil, zoals zijn eigen persoon, zoals zijn woord, de verduidelijking. Al die zaken, we hebben het niet over een Porsche, we hebben het niet over, als je het hebt over noodzakelijke dingen, zoals brood, ja, vraag om brood. Geef ons heden ons dagelijks brood, ja. Dan wil dat zeggen, een 4-sterren maaltijd. Weet ik niet, je mag dat vragen. Maar ik heb nood aan brood, ik heb nood aan beschutting. Amen, ik heb nood aan kleren. Paulus zegt, als we die zaken zullen hebben, zullen we tevreden zijn daarmee. Amen. Dat zijn de basisnoodzaken en God wil ons die zaken geven. Amen. Maar we hebben het hier over zonder twijfel, zonder aas, omdat God ons die zaken wil geven. Hij wil ons vergiffenis schenken. Hij wil ons wijsheid schenken. Hij wil ons gaven van de geest schenken. Hij wil ons succes toevertrouwen voor zijn koninkrijk. Amen. Dus we komen tot hem en ik zeg, Heer, ik heb wijsheid nodig en ik weet, ik ga het ontvangen. Dank u wel. Ik weet niet wanneer, het gaat ineens te binnen schieten. U gaat het mij openbaren, ik ga er voor klaarstaan. Dan ontvang je. Dat was een derde, denk ik. Vierde dat een hindernis kan zijn, is doorheen zonde en verafgoding. Dat gebed kan hinderen. Er is een passage in Jesaja, hoofdstuk 1, vers 14. En nog meerdere passages. En God zegt, hij zegt hier, van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. God zegt doorheen de profeet tegen zijn volk Israël, dat trouwens in verafgoding was beland. Hè? Ook al bidden jullie aanhoudend met uw armen omhoog, ook al zitten jullie dieren te offeren, ik luister niet meer, ik kan het niet meer horen. Het hindert mij om tot dichter tot jullie te komen. Omdat ze één ding zeiden met hun mond, maar hun leven was een leven van bloedvergieten. Was van onschuldige, zwakke mensen de profijt van te nemen. Hè? Het zijn zo de maffia mensen die naar de kerk komen om dan de volgende dag iemand zijn dood te gaan bepalen. Het hoeft natuurlijk niet zo extreem te zijn, maar zonde en verafgoding hindert onze relatie. Niet dat God niet meer wil luisteren, maar het brengt ons in een vorm van schuld en condemnatie. He, is dat nou een condemnatie? Veroordeling. De duivel zie je wat voor loser en hypocriet dat je bent. He. En je doet dit en dat verkeerd en je liegt daar en daar, je bent schuldig. Moet je maar niet denken dat God nog nabij je is. En dus we verwijderen onszelf omdat we luisteren naar dat schuldgevoel. En natuurlijk, als je jezelf verwijdert van God, ga je niks meer vragen. En voordat je weet, ben je maanden verder, ben je droog en bitter en kwaad en vol met schuld en angst. Amen. God aanhoort je gebed. Het enige gebed dat hij aanhoort, is dat van een bekerend hart naar hem toe, vragend voor genade. Maar iemand dat niet leeft in de wil van God, moet niet komen tot God en vragen van, Heer, ik wil dit, ik wil dat. De Heer luistert dan alleen naar een het gebed van een bekerend hart. naar hem toe, vragend voor genade. Amen. Dus laten we dat in de naam van Jezus zeggen van: Heer, als er iets is dat tussen mij hindert, Heer, ik wil niet dat er iets komt tussen onze relatie, Heer. Ik wil niet dat er iets mij blokkeert, Vader. Ik kom tot U, Heer, vragend, Heer Jezus, voor genade. Vragend, Heer Jezus, halleluja, zodat U, Heer, mij kan wassen, Heer Jezus, zoals U heeft gedaan aan het kruis met uw bloed, Heer. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Amen. En het laatste waarover dat ik wil hebben, en dat is dan voor degenen die een relatie hebben, die getrouwd zijn, tussen man en vrouw, 1 Petrus hoofdstuk 3. Ik zou graag hebben dat je, als je een Bijbel hebt, dat je even opzoekt. 1 Petrus hoofdstuk 3. We hebben het over hindernissen. Amen. Hindernissen die ons gebed, onze relatie gebaseerd op geloof, kunnen doen. Ja, hinderen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Petrus begint hier hoofdstuk 3, vers 1. Hij zegt: voor uw vrouwen geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen. Omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Maar tot hier, dat is al, ik vind dit al een mooie passage. Petrus zegt tegen de vrouwen die christen zijn geworden, hè, en die nu met hun nieuw geloof in hun huis komen en misschien trotserig, moet ik het zeggen, ze willen hun man winnen voor de Heer. Hè. Als een vrouw in die positie, we hebben over heel de wereld, zien we zo precies dezelfde statistieken en hetzelfde scenario, daar waar de kerk, het merendeel van de kerk bestaat uit vrouwen. En ze hebben een man thuis zitten die niet wil gaan. In Vlaanderen komt dat veel voor. Hè? Ze hebben ergens een man zitten thuis die niet wil komen, die niet wil geloven. En dus we willen die man naar de kerk brengen. We willen die tot geloof brengen. Amen. En sommige zusters gaan dat op de verkeerde manier doen. Door te forceren. Door van allerlei dingen te doen die tegendraads gaan werken. Hier lezen we, en ik had dat ook nog nooit zo duidelijk gezien. Maar hij zegt: voor uw vrouw geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen. Wauw, ik wou dat we dan een keer letterlijk gingen pakken. He? Zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Dan gaat hij verder, vers 3. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden, elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Geldt trouwens ook voor mannen. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee tooide zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigen en het gezag van hun man erkenden, zoals Sarah. Zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem Heer. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen. Oké, dat was het deel voor de vrouw. En dan denkt de man van: ah, strak naar huis gaan. Zie je wat we hebben gelezen? He? Erken mijn gezag, vrouw. Buig neer. Nee, hij zegt: u mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw, zegt hij. Die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. En dan? Dan staat niets uw gebeden in de weg. Daar wil ik naartoe komen, naar vers 7. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Dus er is een hindernis dat kan opwerpen tussen uw relatie met God. Ja, omdat uw relatie met uw man of uw vrouw niet gebaseerd is op de wil van God. Met andere woorden, niet gebaseerd op onderdanigheid, respect voor elkanders positie. Amen. Het is iets opvallend dat zich voordoet. In bijna elke kerk dat je bezoekt, alsof er een partner niet wil komen en ze komen af, de zusters, met gebedsverzoeken voor hun partner. En ze binden en ontbinden, naar elke dienst gaan, optooien, vroom leven leiden, zo lijkt het. Maar toch komt er maar een klein percentage van hun partners tot het geloof. Zou dat toch komen? Wel, Petrus geeft ons hier een paar tips. Hij wil zeggen, het gaat er niet om hoeveel keer je naar de kerk komt. Als wij hier doen in je publiek, het maakt niet uit hoe mooi dat je gaat zingen. Of je komt met je haar opgetooid en zo verder. De bekering van je man zal niet afhangen van je publiek imago, maar dat van je huis imago. Amen. De bekering van je man, om het een beetje te parafraseren wat Petrus wil zeggen, hangt niet af van hoe je jezelf voordoet in de gemeente, maar hoe je bent ten huize. Dat zal de bekering van je man, of andersom, een grote impact hebben. En hetzelfde met uw mannen die niet verstandig omgaan met hun vrouw, die ermee spelen als een speelbal, die hun autoriteit dat ze hebben gekregen misbruiken. Denk maar niet dat je iets gaat ontvangen van de Heer, want het zal een hindernis zijn tussen u in uw relatie met God. Amen. Dank u, Jezus. Als we onze rollen niet opnemen die God ons heeft toebedeeld, het zij die van de vrouw, het zij die van de man, dan zal dit uw gebeden in de weg staan. En sommigen kennen misschien denken, oh, dank de Heer dat ik niet getrouwd ben. Dank de Heer, dan kan er al niks in de weg staan. Voilà, al geen mij niet druk maken om die man die er niet is. Dank de Heer, dat ik me niet moet... je bent geen deurmat. Amen. Niemand zegt hier dat je een deurmat moet zijn. Maar we nemen onze rollen. Trouwens, die rollen komen overal in de maatschappij voor. Hetzelfde met je rol tussen jou en je baas. Hetzelfde met je rol tussen kinderen en ouders. En jouw ouders. Amen. We hebben allemaal een rol. En telkens wordt het gekenmerkt door nederigheid, het gezag erkennen. Halleluja. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Want wie zichzelf vernedert, wat zegt de Bijbel? De Heer zal hem te gepaste tijden verheffen. Amen. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam. Halleluja. Ik heb veel gezegd, ik heb veel schriftversen gegeven. Je moet het thuis nog eens even op gaan mediteren. Amen.